Vers 1. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag. En dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien, die zich verdeelden. En het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Verderop, in datzelfde hoofdstuk, in de toespraak van Petrus, vers 33, hij dan die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. 36. Laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Here en tot Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. En toen ze dit hoorden, werden zij diep in het hart geraakt en zeiden tegen Petrus en de andere apostelen, wat moeten wij doen, mannen en broeders? En Petrus zei tegen hen, bekeer u en laat ieder van u gedoopt worden in de naam van Jezus Christus tot vergeving van de zonden. En u zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. 40. En met veel meer andere woorden legde hij getuigenis af en spoorde hij hen aan met de woorden, laat u behouden uit dit verkeerde geslacht. Zij nu die zijn woord met vreugde aannamen, werden gedoopt. En ongeveer 3000 zielen werden op die dag aan hen toegevoegd. En zij volharden in de leer van de apostelen en in de gemeenschap, in het breken van het brood en in de gebeden. En er kwam vrees over iedereen. En er werden veel wonderen en tekenen door de apostelen gedaan. En uit hoofdstuk 3, daar gaat Petrus zich een beetje verantwoorden. En zegt in vers 15, maar de vorst van het leven hebt u gedood, die God uit de doden opgewekt heeft, waarvan wij getuigen zijn. En zijn naam heeft deze man, die u ziet en kent, sterk gemaakt door het geloof in zijn naam. En het geloof dat er is door hem, heeft hem in aanwezigheid van u allen deze volkomen gezondheid gegeven. En nu weet ik, broeders, dat u het uit onwetendheid gedaan hebt, evenals uw leiders. Maar God heeft op die manier vervuld wat hij bij monden van al zijn profeten aangekondigd had, namelijk dat de Christus lijden zou. Tot zover het lezen van de schrift. Voor de zoveelste keer maakt u waarschijnlijk Pinksteren mee. En nu hebt u misschien vele toespraken of vele overdenkingen over het Pinkstergebeuren meegekregen. Dat denk ik, veronderstel ik. En voor de spreker is het altijd een zoeken van wat moet ik en wat mag ik zeggen? En hoe mag ik het vertolken? Ik wil het proberen met de hulp van de Heer. Het wekenfeest was in Israël bekend. Dat wekenfeest kennen wij nu als Pinksteren. Maar het was bekend. Dat was een van de 7 gezette hoogtijden van Jahwe. De Heere wilde zijn vreugde vinden te midden van zijn volk. En hij had daarover voorschrift op voorschrift gegeven. Het begint met het Pascha en dat eindigt met het Lofuttefeest. Maar ertussenin zit het wekenfeest. Om het nu eens heel precies te zeggen, Na het Pascha begon het Loofhuttenfeest. En het merkwaardige feit doet zich voor dat de Heer Jezus exact bij dat Pascha, bij dat paasfeest is gestorven. Gekruisigd, gestorven, begraven. Maar direct daarna begon het feest van de ongezuurde broden. Op hetzelfde moment. Dat is aan elkaar verbonden. En daags na de Sabbat, zegt de Bijbel heel precies in Leviticus 23. Daags na de Sabbat zou dan een garf, een schoof uit het staande koren. Net de oogst stond daar op het veld en er werd een bundel aren geoogst, gemaaid. En het werd bij elkaar gebonden en die schoof met uit het staande koren, uit de gerstenoogst, werd aan de Heere aangeboden. En daar werd bij gezegd, dit is het begin van een nieuwe oogst. Het begin van een hele nieuwe periode. Toen de Heer Jezus opstond uit het graf, nadat hij gestorven was, nadat hij begraven was, is hij op de eerste dag van de week, daags na de Sabbat, opgestaan, zondag dus. En op datzelfde moment werd een schoof uit de nieuwe oogst, de nieuwe gerstenoogst, aangeboden op het Tempelplein. Toen riep men op het Tempelplein, dit is het begin van de nieuwe oogst. En de Heer Jezus stond op en niemand riep wat. Het begin van een volkomen nieuwe oogst. En dan moesten ze tellen vanaf het moment van die dag na de Sabbat, 50 dagen. Het getal 50 is terug te vinden in het woordje Pentecostal. Het Engelse term voor Pinksteren. Pentecost, 50. En dat getal 50 duidt op die periode tussen het sterven van de Heer Jezus en het opstaan van hem. En hemelvaart. En dan nog 10 dagen. En dan wekenfeest. Dan zou er uit de woonplaatsen van de Israëlieten een nieuw spijsoffer worden gebracht. En dat is heel apart, dat heb ik misschien 20 keer verteld en jullie kunnen dat misschien dromen, maar ik wil het toch noemen in deze toespraak. Uit hun woonplaatsen kwamen ze allemaal met 2 broden. En die beide broden waren gezuurd en gebakken. En dat is helemaal nieuw, want alle spijsoffers in het Oude Testament moesten absoluut ongezuurd zijn. Behalve die dag. Dat is de dag van Pinksteren. Dat is het Oude Testament. Dat is een bijzondere geschiedenis. En je kunt het nooit losmaken van het Nieuwe Testament, want het is één geheel. Het is het prachtige boek van de Heere. En de Heilige Geest is zowel de auteur van het Oude als ook van het Nieuwe Testament. Dezelfde schrijver, zal ik maar zeggen. Dezelfde auteur. En als ik het gewoon vertaal naar vandaag, dan zeg ik dit. Kijk, de Heer Jezus was het echte spijsoffer. En hij was echt compleet ongezuurd. Aan hem bekeerde nooit iets. Niets, geen gram, geen millimeter, niets. Hij is echt unieke, ongezuurde, de Heer Jezus Christus. Mijn heiland, mijn verlosser. En zijn leven op aarde, zijn gang, zijn praten, zijn reacties, zijn opmerkingen, horen allemaal bij het spijsoffer. Dat is het enige niet-bloedige offer. Dus zijn leven is op zich niet bloedig. Zijn sterven wel, maar dan praat je over het lam, of over een offerstier, of over een stukje kleinvee dat gestorven, dat gedood moest worden. Maar zijn leven is één schitterend getuigenis geweest, zonder enige blaam, zonder iets van verkeerdheid. Ongezuurd was hij. En nu wordt gezegd, een nieuw spijsoffer. Maar wel gezuurd. Jij en ik zijn aan de beurt. Ik zal het kort door de bocht zeggen. En jij bent niet ongezuurd. Ik ook niet. Iedereen die mij een beetje kent weet dat ik dingen heb gedaan die niet kloppen, die niet goed zijn. En wie zal zeggen dat er in hem geen gebrek is? Dat er in hem geen verkeerdheid is? Hier zit er een. Maar ik heb mijn schuld, mijn zonden aan de Heere God mogen belijden. En wat betekent dat? Dat betekent dat ik eigenlijk met mijn prut, met mijn verkeerdheid bij de Heere God, bij de Heilige gekomen ben, die een verterend vuur is. En hij heeft laten weten dat als je gelooft in de Heer Jezus, als je ooit één keer gezegd hebt, dank u wel, Heer Jezus, dat wilde u voor mij doen, dat je dan vrij bent, dat je dan van schuld verlost bent, voor eeuwig vrij bent. Hier zit iemand die wel zuurdeeg in zich heeft, maar het verkeerde van mij is wel in het vuur geweest. Dat bedoel ik mee. Gezuurd, maar wel gebakken. Moeilijke termen. Maar als je ooit gist in een broodje stopt, in een stukje deeg stopt, en je zou het in de oven zetten, dan is de werking van zuurdeeg of van gist over. Zodra het aan het vuur wordt prijsgegeven, is het over. Dan rijst het niet meer de pan uit. Zolang je het niet aan het vuur prijsgeeft, ja, dan kan het doorgaan. Er zit zelfs onze uitdrukking, dat rijst de pan uit, dat is daarvan afgeleid. Wat zeg ik nu? Dat hier iemand zit die van nature wel gezondigd heeft en zondigen kan en ook zonde doet. Ik wil het niet zo graag. Wat ik wel wil, dat doe ik soms niet. En wat ik niet wil, dat doe ik soms wel. Weet je wel, Romeinen 7. Dat eindeloze conflict. Dat innerlijke. Maar ik heb het beleden. Godzijdank. En de Heer laat weten door zijn woord dat mijn schuld weg is. Want het is aan het vuur prijsgegeven. Het oordeel van God treft mij niet, maar het trof hem wel, de Heer Jezus. En nu kom ik uit mijn woonplaats en jij komt jouw woonplaats op Pinksterdag met twee beweegbroden. Het getal 2 staat de hele Bijbel door voor getuigenis. Bij ons ook, 2 getuigen, ergens voor. Door de mond van 2 of 3 getuigen zal een woord vaststaan. We komen uit onze woonplaatsen met iets van ons leven. We hebben dat gezongen, notabene. Waarschijnlijk bewust gekozen omdat het met Pinksteren te maken heeft. Uit onze woonplaatsen. En wij komen nu met ons leven. Zou dat dan voor God aangenaam zijn? Mijn antwoord is ja. Hij wil zo graag dat we komen. Dat is het wekenfeest van vroeger. Dat stond er al. En nu, in het Nieuwe Testament, krijgt dat wekenfeest een andere dimensie erbij. Dit was er al, dit is puur oud-testamentisch, Leviticus 23. Dat kun je zo lezen. En als je even rustig leest, dan kom je er echt achter dat er altijd al gestaan heeft. Helemaal niet nieuw. En nu, op dat wekenfeest, begint ineens iets bijzonders tevoorschijn gekomen. Ik las in Psalm 104. Misschien kunt u het even opslaan. Als u een Bijbeltje hebt. Anders dan moet u het op uw telefoon of op uw tabletje maar even intoetsen. Sommigen die zijn heel vaardig met hun elektronische hulpmiddelen. Anderen stotteren zoals ik. Maar dat komt waarschijnlijk wel vanwege mijn opvoeding. Ik moet het nog hebben van een boek. Psalm 104, dat gaat over een hele bijzondere zaak, dat God in de schepping te zien is. Het begint met loof de Heere mijn ziel, Heere mijn God, u bent zeer groot, enfin, u bent met majesteit en glorie bekleed. Maar het ging me om vers 3, Psalm 104, vers 3. Ik lees dat dus uit die herziende Statenvertaling. Hij, de Heere, maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Nou, een hele moeilijke natuurlijk. Misschien ben je ook architect geweest, of ben je bouwer, of ben je aan het klussen voor je buurman of voor je broer. Hij maakt de zoldering van zijn hemelzalen op de wateren. Let op dus, als je naar de zee kijkt. Maakt van de wolken zijn wagen. Ik heb al vaker geroepen in ander verband. Er is een liedje met de hemelvaart altijd. Ja, precies, ik hoor hem al. Alle souffleurs hier zouden bijna instemmen. Op een lichte wolkenwagen werd de Heer van de aarde. Wolkenwagen. Nou, dat heeft te maken met dit. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Staat in de Bijbel dus. Maar bovendien heeft dat te maken met de wolken des hemels. Met de wolken waarmee de Zoon van God. En toen hij omhoog steeg op de hemelvaartsdag. En toen keken ze hem na en ze zagen een wolk. En een wolk onttrok hem uit hun oog. En Daniël vertelt u en mij. Daniël 7 vertelt u en mij. Dat de oude vandaag daar op de troon zit. Dat het vuur daar is. En dat de engelen daar zijn. En een majesteit en een glorie van je welste. En dan komt met de wolken des hemels ineens de mensenzoon aan. Hij maakt van de wolken zijn wagen. Nou, dat had de milieubeweging moeten uitvinden. Dan hadden we gelijk het probleem van benzine, diesel en weet ik veel afgeschaft. Was de luchtverontreiniging anders? Nee, ik wil het niet katter doen. Maar dit pakken ze helemaal niet. Want dit is een dimensie hoger. Dit is Jahwe. Dit is de Heer Jezus. Dat is niet zomaar iemand. Dat is geen, nou ja, anti-A, B of B man. Hij maakt van de wolken zijn wagen en hij wandelt. Derde zinnetje in Psalm 104. Hij wandelt op de vleugels van de wind. Wat gebeurde er op die Pinksterdag? Ik heb hem met u net gelezen, Handelingen 2. Een gedreven wind, een geweldige windvlaag vulde dat huis. Wat staat hier? Ja, maar hij wandelt op de vleugels van de wind. Wie kwam daar binnen wandelen op dat moment? Ja, jij zelf of de Heer Jezus, zo u wilt. Beide is goed hoor. Want ook onze Heer Jezus is Jahwe. En hij maakt zijn engelen tot hulpvaardige geesten, tot dienende geesten, andere vertaling. En zijn dienaren tot een vlammend vuur. Wat kon je zien op ieder die daar was? Het waren er toen 120 in Handelingen 2. Allemaal tongen als van vuur. En dat verdeelde zich. Zijn dienaren tot een vlammend vuur. Die dienaren, die 120, die een nieuw spijsoffer mochten gaan brengen. Een heel nieuw element mochten laten zien, waren eigenlijk dienaren van Jahwe. Dat waren boodschappers, hulpvaardige geesten, boodschappers van de Heer. Ik hoop dat het een beetje landt. Wat gebeurde er dan? Op dat moment, op dat die bijzondere dag van wekenfeest. Pinksterfeest. Praten we dan over de komst van de Heilige Geest. Want dat is iets bijzonders. Zal ik het heel anders zeggen? Toen het woord wind en het woord geest is ook nog hetzelfde in het Grieks. Wat gebeurde er? En dat geldt alleen voor die geloven dat de Heer Jezus hun heiland en hun verlosser is. Op dat moment komt de geest binnen. Die waait. En wie komt daar binnen? Ja, Jahwe, maar die wandelt op die wind. Als de geest binnenkomt, wandelt... Sorry hoor, probeer het maar. Wandelt Jahwe bij jou binnen. En waar gaat hij dan wonen? Ja, ik heb het pas gehoord, jullie ook, toen er gezongen werd. In je hart, je lichaam is een tempel van de Heilige Geest geworden. Jahwe is binnenkomen wandelen. Hoort u het? Ja, we beseffen dat niet, want als we dat wel beseften, dan zouden we waarschijnlijk onze schoenen van de voeten doen en dan zouden we misschien wel heel andere dingen gedaan hebben gisteren. Ik wil alleen maar zeggen, we raken eraan gewend. We kennen de termen. Maar of het ons nog echt aanspreekt, dat is nog een heel ander punt. Wat is Pinksteren voor jou? Voor jou betekent het eigenlijk dat God, Yahweh, de Heilige Geest, bij jou binnenwandelde. En zich op jou zet. Met tongen als van vuur, maar er staat nog bij, die zich verdeelden. Stel dat ik één zo'n vlammetje op mijn hoofd zou hebben, en dan verdeelt het zich. Want dit gaat verder. Dit blijft niet beperkt tot dat ene vlammetje. Dat verdeelt zich ook weer. Het is alsof het een doorgaand gebeuren is, zodat dat vlammetje van mij verdelend, steeds verder gaat, steeds meer mensen aanspreekt, steeds meer mensen activeert om dienaren van Yahweh te zijn, om knechten van de Heer te zijn, om voor hem te gaan en om voor de Heer Jezus te vertellen. Dat staat hier. En dat krijgen we niet zo 1, 2, 3 mee misschien. Misschien moet u dat dan nog maar een keer beluisteren later. Of u moet het zo opschrijven in uw hart. Ik zag vanmorgen dat er binnenkomst een briefje lag, Reoboot Nieuws, de mededelingen, datum. Maar aan de achterkant kon u gebruiken om aantekeningen bij de preek te gebruiken. Ik heb ook een meegenomen, die wil ik meenemen, wil ik ook aantekeningen bij de preek maken. Dat heb ik nog niet, dat ga ik dan later wel doen. Maar jij mag het ook doen. Je mag er echt gebruik van maken en zeggen, ja, maar ik wil dit eens verder gaan bekijken. En wat gebeurde er toen? En dat is heel merkwaardig. En ik wil het toch noemen met het gevaar dat dat misschien een riskant onderwerp is, over spreken in talen en zo, en spreken met tongen of hoe dat ook vertaald mag worden. Om daar iets mee te zeggen. Want God had zijn plan met Abraham echt heel concreet gemaakt. Dat is het volk. Jouw zaad, jouw nazaad, jouw nazaad, jouw nazaad. De Heer Jezus kwam bij de nazaten van Abraham. En hij sprak welke taal? Nou ja, vul in, zeg maar Hebreeuws, of het zou ook Aramees kunnen zijn geweest, maar in ieder geval de taal die daar gesproken werd. En als er iemand uit een ander land kwam, bijvoorbeeld die Syro-Fenicische vrouw, die voor haar zoon, voor haar kind pleitte, dan zegt de Heer, het is niet betamelijk om het brood van de honden te geven, het brood van de kinderen te geven aan de honden te schenken. Hij liet haar eigenlijk staan. Die vrouw in haar geloof, zeg maar. Hey, alsjeblieft, maar die kruimeltjes dan. Alsjeblieft, die kruimeltjes. Oké. Maar hij was gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. Welke taal? Ja, de Heer Jezus sprak niet in talen. Sorry hoor, was wel vol van de Heilige Geest. Maar nergens vindt u enige indicatie dat hij in een andere taal gesproken zou hebben. Dat is één. Twee, maar wat gebeurde er toen die mensen van die ene taal, het hele volk Israël, zeiden, weg met hem, kruisigen. We willen niet dat die koning over ons zit, weg met hem. Ja, toen was er een tijd van stilte tussen het kruis en Pinksteren, 50 dagen dus. En nu op Pinksterdag, nu laat de Heilige Geest weten, en dit, dat nieuwe spijsoffer is niet alleen een kwestie vanuit het Joodse denken of vanuit het Israëlische volk. Dat is helemaal nieuw. Daarom komen er mensen uit alle hoeken en gaten naar Jeruzalem. En dat zijn Joodse mensen. Als daar Petrus gewoon in de Arameese taal zijn, gewoon zoals ze zijn eigen taal gesproken zou hebben, hadden ze het allemaal verstaan. Maar ze zeggen niet dat ze het nu wel verstonden, maar ze zeggen, hoe horen wij hen spreken in de taal waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Mesopotamië, die. Al die namen worden genoemd, al die landen worden genoemd. Die kwamen tot de conclusie, maar dit is niet een Joods gebeuren. Dit is niet een synagogendienst in het Hebreeuws. Dit is ook voor de buurman te snappen. En die buurman snapt het ook. En die vreemdelingen en die bijwoners, waar ook vandaan, die snappen het. Vanaf het moment dat dit gebeurt, is ineens de spraakverwarring van Babel, die ooit ontstond omdat men zich verhief, omdat men eigenwijs was en zei, we willen als God zijn. Die spraakverwarring van Babel is in één keer opgeheven. Dat is wat hier gebeurt. En u mag er alles aan vastknopen, maar dit is hier principieel. En dat gaat hier echt om andere talen, dus bestaande talen. Hoe horen wij de taal waarin wij geboren zijn? Die en die en die en dat en dat en dat. Wat erbij komt, laat ik echt even geparkeerd staan. Want er is een gigantische discussie over geweest in de loop van de jaren. En dat zal nog wel een poos doorgaan. Maar dit staat hier. Nu konden de buren ook horen over de Heer Jezus. Dat was nieuw. En je hoeft niet eens naar een talenpracticum om dit te kunnen verstaan. Dit krijg je er zo bij. Ik ken ook voorbeelden, praktische voorbeelden, dat dit echt gebeurt. Ik heb kennis gemaakt met een meneer. Ik heb met hem samen mogen werken op een handelskantoor. Zijn vader was predikant in de christelijke gereformeerde kerk. Was, en dat is, zo is hij ook gestorven. Maar daarvoor wilde hij zo graag predikant worden. En dat mocht niet, want hij had geen theologische opleiding. En hij werd niet geselecteerd om predikant te worden. Ook niet op grond van singuliere gaven, zoals dat dan heel moeilijk heet. Dat is een term die in die kringen dan gebruikt wordt. Dan moet je hele speciale kwaliteiten hebben. En wat gebeurde? Die man heeft gebeden, Heer, ik wil zo graag predikant worden. En ik heb geen Grieks onder de knie en ik heb het Hebreeuws ook niet onder de knie. In één nacht, zijn vader. Dus de man die het zei, dat was zijn vader. In één nacht heeft die man Hebreeuws en Grieks geleerd. Zonder gymnasium. En hij werd wel aangenomen om predikant te kunnen zijn en is jaren predikant geweest in de christelijke gereformeerde kerk in Groningen. U mag niet invullen wat het is. Nou, dat is dus precies wat de Heer bedoelt. U mag er alle andere dingen over talen van de engelen en zo. Vul maar in. Maar dit is principieel. Dit laat ik in elk geval staan. Dit gebeurde toen. En op dat moment heeft Petrus daar een toespraak gehouden. En hij heeft gezegd, toen ze zeiden, wat moeten we dan doen? Ze werden in hun hart geraakt. Wat is dit voor spul? Wat is dit voor gekkigheid misschien? 3000 mensen hebben toen gekozen voor de Heer Jezus. Ik weet niet wat er gebeurt in Biddinghuizen, op een conferentie waar ook duizenden mensen kunnen zijn morgen en vanmiddag. Misschien zijn er ook wel 3000 die komen. Ik bid daarom. Het zou fijn zijn. Maar een samenkomst waar 3000 mensen gedoopt worden, ja, dat is toch wel apart. Ja, hadden ze allemaal een wit doopkleed? Nou, waarschijnlijk niet. Nee, ga maar in. Vul me wat in. En zie maar eens hoe relatief alle dingen zijn, als je hier naar kijkt. Maar het is wel gebeurd. En Petrus heeft daar gestaan en die heeft gezegd, jullie zijn welkom in de stad van God. En als ik het anders zeg, klinkt het zo. Toen de Heer Jezus bad, Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Dat gebed gold Israël. Dat gold die mensen die zeiden, weg met hem, kruisen. Daar bad hij voor. Vader vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. De Heer Jezus maakte het mogelijk dat er voor Israël een uitweg was. En die uitweg zou leiden naar een bijbeltechnisch vrijstad. Het was een vrijstad en er waren er 6 van in Israël. 3 aan de ene kant van de Jordaan en 3 aan de andere kant. En die 6 vrijsteden die lagen open en omdat ze het in onwetendheid gedaan hebben, konden ze dus echt wat in de Bijbel staat, dat iemand die zonder opzet iemand te dood gebracht had, dat iemand die zonder opzet iemand te dood gebracht had, vluchten kon. Vluchten kan niet meer, heeft Frans Halsema gezongen. Ik zou niet weten hoe. Vluchten kan niet meer, nog een keer die term. Ik zou niet weten waar naartoe. Maar die wist het niet. Maar Johannes de Heer, nummertje 81, wist het wel. Vlucht dan, eer je sterven moet, met je zonden aan Jezus voet. Er was voor Israël een vrijstad. En als u de Bijbel verder leest, dan ziet u ook dat dat echt gebeurt. Het herstel van Israël komt en ze komen terug. Want God heeft een plan met Israël. En zelfs die daad van het kruis van de Heer Jezus wordt onder de noemer onwetendheid gebracht. En dat betekent dat er een uitweg voor ze is voor de toekomst. Echt, God heeft echt een eigen grond gemaakt om Israël te zegenen straks. Maar nu wij. Dit was bij het kruis. Nu, 50 dagen later, Pinksteren, zegt Petrus. En nu moet je komen. En hij zegt eigenlijk ook diezelfde woorden. Ik heb dat daarom met je gelezen uit Handelingen 3. Ik weet, mannen, broeders, dat u dit in onwetendheid gedaan hebt. Evenals uw oversten. Jullie hebben dat ook niet met opzet gedaan. En hij gaat de deur van de vrijstad wagenwijd openzetten. En nu wil ik het proberen. Ik hoop dat het niet te veel wordt, dat niet te ingewikkeld is. Want al dit soort beelden die zijn voor de een nou, misschien wel heel vertrouwd en eigen. Maar voor anderen is het misschien wel, nou ja, ik snap helemaal niet waar hij het over heeft. Nou, vraag dan maar straks. Dit prachtige beeld van de vrijstad is precies Handelingen 2 namelijk. Maar dan niet voor Israël, maar voor alle volken. Ik zal het u voorlezen. Hebreeën 12, vers 22. Hebreeën 12, vers 22. Maar u bent genaderd tot de berg Sion. U, gelovigen, bent genaderd tot de berg Sion, tot de stad van de levende God. De stad van de levende God. Tot het hemelse Jeruzalem. Niet het aardse Jeruzalem, maar tot het hemelse. Er zijn dus 6 vrijsteden in Israël en er is 1 vrijstad die gekoppeld is aan de gemeente, aan jij en aan mij, aan jou en aan mij, aan ons. Die vrijstad van Hebreeën 12 is open. En nu is mijn vraag, zou je nu op deze bijzondere dag, Pinksteren, eraan willen denken dat de Heilige Geest in je is gekomen? En die Heilige Geest die in je is, gaat je echt vertellen wie de Heer Jezus is. Die gaat je ook echt leiden in de hele, de volle waarheid. Die Heilige Geest die in je is, gaat je de glorie van God en de bijzondere eigenschappen van Jahweh tonen. Hij maakt je duidelijk. En die bijzondere eigenschappen zijn dat je de Heer Jezus leert waarderen. Dat je de Heer Jezus lief gaat krijgen. Dat je de Heer Jezus bijna op handen gaat dragen. En dat je de Heer Jezus wil leren kennen nog meer, nog meer, nog meer, nog meer. Facetten van zijn werk wilt gaan zien. En dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest in jou wil gaan werken. Dat is het gebed wat Paulus bad in Efeze 1 opgetekend vanaf vers 17. Dat de Heilige Geest u geven wijsheid en inzicht en majesteit. En laat zien wie de Heer Jezus is. Dat doet de Heilige Geest. De Heilige Geest werkt, woont, is in jou. En dat verdeelt zich, want jouw enthousiasme en jouw verlangen om de Heer Jezus te zien, dat verdeelt zich. Ik heb jaren verkopers getraind. Geprobeerd om hen veel van die bepaalde producten te laten verkopen. Ik weet niet of het gelukt is, dat zal de baas wel uitgemaakt hebben toen. Ik denk dat het goed gelukt is. Dat kun je doen. Maar als je niet enthousiast bent, dan kun je praten wat je wilt, maar dan neemt geen klant het product van je aan. Als je niet enthousiast bent, en in het woord enthousiast zit zelfs het woord van God, verstopt. Voor hem enthousiast. Waar is die geweldige vuurvlam gebleven? Ik begrijp dat liederen zeggen, doop mij met vuur, opdat ik me niet meer schaam, bijvoorbeeld. Nou, anderen zeggen, we worden nooit met vuur gedoopt, dus dat hoeven we helemaal niet te bidden. Maar het enthousiasme van de Heilige Geest in jou en in mij is misschien ook wel verstomd. We zijn eraan gewend. Ja, 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 Pinkster, ja, dan hebben we de Heilige Geest. Nou, die tweede Pinksterdag die is binnenkort voorbij. Want dat is over volgens de politiek. Dat moet weer een andere invulling krijgen. Tweede Paasdag trouwens ook. Maar dat doet even niks af wat politiek doet. Maar ik zou zo graag willen dat jij enthousiast wordt. En dat wij enthousiast zijn. Dat we zo vol zijn van het bijzondere van de Heer Jezus. En van wat Gods geest in ons wil gaan doen. Hij wil in ons wonen. Hij is op die geweldige manier binnengekomen. Geest. Maar de voetstappen van Jehovah erbij. Vuur, enthousiasme. Vuur is niet alleen oordeel. God is een verterend vuur. Hij is, dat is ook een stukje wezen van Jehovah. Het wezen van een gelovige is dat hij enthousiast is. Ook dat hij het kwade ziet en het kwade veroordeelt. A, bij zichzelf en B, misschien bij jou. Maar dat enthousiasme, dat ontbreekt ons. We zitten klem en worden misschien ook wel, in de politiek heet dat politiek gepraat, geduwd. Weet je wel? Dan moet je zeggen wat iedereen een beetje zegt. Maar dat kan in geestelijke dingen ook wel eens zo zijn. Nou, als je maar niet te extreem bent en maar niet te veel zegt en maar niet te enthousiast doet en niet te overdreven bent, want dan word je ook niet afgeschoten. Dan krijg je ook geen kritiek. Maar waar zijn die mensen die in vuur en in vlam staan voor de Heer Jezus? Want dat bedoelt de Bijbel. Dat we zo gemotiveerd zijn dat Jehovah zelf in ons is gaan wonen. En dat vurige ook wil laten zien en het laten verdelen. Laten vergroten, vermeerderen. Pinksteren is veel meer dan een soort christelijke feestdag waar je misschien wel buiten kunt. En het is aangenaam om een conferentie te houden op zo'n dag, maar dat kan op een andere zondag ook. Jij en ik, nu, vandaag. Het zou zo bijzonder zijn als je al die dingen, misschien de details van vanmorgen vergeet. En al die verbanden misschien een beetje geparkeerd zet. Maar vasthoudt dat er nu een moment is. Dat er een nieuw spijsoffer. Een nieuw leven voor God. Ontstaat in je hart. En dat je met dat nieuwe leven naar buiten treedt. En dat je dat laat zien. A, aan de Heer zelf. B, aan de buren. Maar eigenlijk met het doel om te vertolken, om te tonen wat de Heer Jezus in jouw leven heeft gedaan. En misschien moet u dan wel naar Cuba. Ik schrok vanmorgen van een moment van een gebed hier in de gebedskamer. En gebeden werd voor de vliegtuigramp in Cuba. Dat was nieuw voor mij. Ik had het niet. Ja, van die ramp had ik gehoord voor de televisie. Gewoon het journaal gisteren. Want er zaten 10 voorgangers in, zei onze broeder. Ja, alle 10 omgekomen. Nou, dan kan ik wel janken. En waarom? Ja, ik weet het niet. Ik zou niet weten wat ik zeggen moet. Maar het is kennelijk gebeurd. Je wist niet eens dat er 10 voorgangers waren op Cuba misschien. Ik ook niet. Maar het is dus wel zo. En dit moet een motivatie zijn om te zeggen, en nu ben jij aan de beurt. Maar morgen kan het misschien niet meer. En overmorgen is het sowieso weer anders. Zouden we willen? Zou je vandaag tegen de Heer Jezus willen zeggen, Jezus, u bent mij zo dierbaar, zo kostbaar geworden. Zongen we. U bent mij alles. Ik geef het aan u. Alles wat ik heb. Hier ben ik. Mijn capaciteiten, mijn woorden, mijn denkvermogen, mijn voeten. Ja, mijn bijzondere kwaliteiten ook. Ik wil het aan u geven, Heer Jezus. Een nieuw spijsoffer. Op het wekenfeest komen we uit onze woonplaats. Ja, men keert van alles, het klopt wel. Als Jesaja geroepen wordt, dan heeft hij gezegd, wee, maar als je wee mee bent, ik ben een man onrein van lippen. Maar hij wordt wel gezonden. Wij hebben dat zuiveren van die Jezus niet. Maar het nieuwe leven van hem wel. En dat nieuwe leven in ons kan niet zondigen. Zou je het willen? Zou je nu een beslissing willen nemen? Hier zit het op je stoel. Om te zeggen, Heer Jezus, ik wil mijn leven aan u geven. Opnieuw. Opnieuw toewijding. Engels hebben daar een bepaalde kreet voor, rededication, maar een toewijding, nog een keer. Heb je ook een keer gedaan, maar nog een keer. Opnieuw. Ik had kritiek in Israël, daar kwam ik vaak, nu de laatste jaar niet meer. Er kwamen hele bussen uit Polen en uit Roemenië en die kwamen met massale, ja ook 50, 60 mensen in zo'n bus, maar de ene bus naar de andere. En die werden allemaal gedoopt in de Jordaan, daar bij Tiberias in de buurt, op die doopplek. En toen dacht ik, nou, wat is dat nou? Is dat een hele kerk in één keer, een hele club is in één keer, worden allemaal gedoopt. En toen begreep ik, en dat heb ik ook door gesprekken gehoord, dat er een soort weer toewijden gebeurde. Herwijding, toewijding, nog een keer. En ik denk dat dat moment misschien wel aangebroken is, dat je vandaag moet zeggen, Heer Jezus, we willen ons opnieuw als een spijsoffer aanbieden. Hier zijn we. En wat jij kunt, mag ik misschien nooit doen. En omgekeerd. Het gaat erom dat we dat zouden willen. Dat we het echt aan de Heer willen geven. En onszelf aan de Heer willen geven. En dat de Heilige Geest in ons dat vurige van het begin, dat enthousiaste van het begin opnieuw aansteekt. Zodat we hier weggaan. Anders dan we kwamen. Tot zijn glorie en tot eer. Weet je wat mensen dan zeggen? Hij is veranderd. Ik heb zo vaak mensen horen zeggen van iemand die tot geloof kwam, nou ja, op een of andere manier niet goed geleefd heeft, vul maar in. Ja, maar hij is compleet veranderd. Ja, dat klopt. Compleet veranderd. Hoe kan dat nu? Dezelfde ogen, dezelfde oren, dezelfde handen, allemaal hetzelfde, dezelfde pak. En compleet veranderd. Maar dat kan nu ook. En dan is Pinksteren een bijzonder moment voor Jahweh. Voor jou, maar ook voor de buurman, als ik dat zo zeg. Maar de Heer zegene ons. Amen. Ik wil daarvoor bidden. Vader, dank u wel dat u ons hier ziet. Bij elkaar in deze mooie ruimte. U weet dat de kinderen hun les hebben boven in lokalen. En wij zitten hier. En we hebben het gehad over wat er op die Pinksterdag gebeurde. Hoe daar een bijzondere windvlaag kwam. Een bijzondere geestvlaag kwam. Omdat wind en geest hetzelfde is, mogen we dat zeggen. En hoe daar vuur ontstond, hoe daar enthousiaste dingen gebeurden. Petrus, heel anders. Mensen werden geraakt, lieten zich dopen, wilden het oude leven loslaten, wilden echt ten onder gaan wat het ik betreft. Niet meer ik, maar Christus in mij. Zo zouden we het nu zeggen. 3000 kozen bewust voor de Heer Jezus. En wij vandaag, we zijn overal aan gewend. Misschien wel een beetje verwend. We bidden, Vader, dat de Heilige Geest ons zo aanraakt vandaag. Dat we opnieuw voor de Heer Jezus willen gaan. En voor Hem willen spreken. Voor Hem willen getuigen, een nieuw spijsoffer willen zijn, zodat u geniet. Toen hij, de Heer Jezus, hier op aarde was, genoot u van hem, ook in zijn wandel, ook in zijn woorden. En nu hij in uw heerlijkheid is, nu mogen wij iets laten zien. Uit onze woonplaatsen, waar ook vandaan. Dank u wel voor alles. Dank u wel voor Pinksteren. Dank u wel voor Handelingen 2. We prijzen uw naam, in de naam van de Heer Jezus. Amen.